In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon-pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Welkom terug in de Stoa van Epictetus. Onze serie waarin we alle colleges van deze interessante Stoïcijnse filosoof bestuderen en nader onderzoeken. Vandaag staat hoofdstuk 4 van boek 1 centraal met de titel Vorderingen maken. Laten we daar gelijk even bij stilstaan, want volgens sommige academici is het hele idee van vordering maken, vooruitgaan, jezelf ontwikkelen, niet per se een van de klassieke Stoïcijnse uitgangspunten. Er wordt soms wel gezegd dat de allereerste Stoïcijnen, zoals Zeno, Cleanthes, veel meer in een moreel zwart-wit gebied bewogen. Het idee dat je ofwel een wijze bent, ofwel een dwaas bent. Het idee is dat pas de latere Stoa, de tweede en de derde, het idee naar boven komt dat je ook vorderingen kunt maken. Dat er een soort grijs gebied zit tussen absolute dwaasheid en absolute wijsheid. Nou, ik heb hier altijd wel mijn vraagtekens bij gehad. Dit beeld alsof de eerste Griekse Stoïcijnen heel rigide waren in hun denken. En het beeld van Romeinen die, naar hun volksaard of volksgeest, heel praktisch zouden zijn. Meer flexibel zijn in hun overwegingen over wat wijsheid is en de status van de dwazen en de wijzen. Wat mij betreft zijn er in dit hoofdstuk 3 points of interest. De eerste is dat streven en vermijden de absolute basis is van een Stoïcijnse ontwikkeling. Het tweede is de status van de morele keuze of de proaieresis. En het derde is dat een goed leven leiden ook een gift is van de natuur. Met andere woorden, het is voor de mensen een natuurlijke mogelijkheid om goed te leven. Dat klinkt misschien zelf evident, maar toch een punt om straks nog even bij stil te staan. Laten we beginnen met de tekst. En zoals altijd gebruiken we de vertaling van Brouwer en Boter en de Engelse vertaling van Old Father. Epictetus zegt: wie al vorderingen maakt, heeft van de filosofen geleerd dat elk streven gericht is op het goede en dat elk vermijden betrekking heeft op het slechte. En ook dat welbevinden en sereniteit alleen dan optreden als een mens niet faalt in zijn streven en als hem niet overkomt wat hij wil vermijden. Hier ligt een connectie met het tweede college waarin Epictetus stelt dat voor een rationeel mens niet zo onverdraaglijk is als het irrationele. Iedereen denkt van zichzelf dat hij of zij rationeel is of handelt en alles wat die persoon dus als irrationeel ziet, probeert hij of zij te vermijden. Maar, zegt Epictetus hier, hetzelfde geldt dus ook voor goed en slecht. Rationeel en goed vereenzelvigen we vaak en irrationeel en slecht, dat vereenzelvigen we ook vaak. En dat zie je bijvoorbeeld in zo'n alledaagse Nederlandse uitdrukking als zo mag je niet denken of dat mag je niet zeggen. Er zit een bepaalde morele lading in ons taalgebruik. Nou, als Epictetus spreekt over wie al vorderingen maakt, dan heeft hij het natuurlijk over mensen zoals wij, degene die zich verdiepen in Stoïcijnse filosofie en elke dag proberen een stapje daarin verder te komen. En wat uit deze passage blijkt is dat het maken van vorderingen inzichtelijk wordt door een ervaring, zou je kunnen zeggen. Dus in dit geval, als je op de juiste manier streeft of naar het goede streeft, datgene wat rationeel is, dan ontstaat er een ervaring of een geestestoestand van welbevinden en sereniteit. Laten we daar ook kort bij stilstaan. Welbevinden zou je kunnen beschrijven als een soort van blijdschap of je goed voelen, ervaren dat je het goede leven leidt. En sereniteit gaat natuurlijk om de gemoedsrust of de kalmte die je ervaart. Gemoedsrust van heftige emoties, de ervaring dat je van streek raakt of woedend wordt. Al die verschillende soorten mentale toestanden die ons in de war brengen en het moeilijk maken om een goed leven te leiden. Ik moet bij deze passage ook denken aan Seneca, de openingswoorden van zijn dialoog Gelukkig Leven, waarin hij zegt dat mensen allemaal van nature gelukkig willen zijn, maar dat ze zich vergissen in waar ze dat geluk kunnen vinden. En hoe harder dat ze dus dat geluk proberen na te streven, hoe dieper ze verstrikt raken in de netten van het ongeluk. Je zou kunnen zeggen dat dit een beetje een geluksparadox is. Hoe harder je gelukkig wil zijn, hoe harder dat je daarin gaat falen. Maar, zegt Seneca, om echt gelukkig, om authentiek gelukkig te kunnen zijn, heb je een doel nodig waar je op richt. een methode die je daarbij helpt en de ervaring die jou kan bevestigen of dat je vorderingen maakt of niet. Nou, het doel is natuurlijk leven in overeenstemming met de natuur, gelukkig, goed zijn. De methode is natuurlijk de filosofie, in het bijzonder de Stoïcijnse filosofie. En de ervaring is datgene waar Epictetus het hier ook over heeft. Op het moment dat je ervaart dat je langere tijd bijvoorbeeld niet boos of ongeduldig bent geworden, dan is dat als het ware al een soort van bevestiging dat je vordering aan het maken bent. Je maakt inzichtelijk voor jezelf op een hele concrete manier dat je op de goede weg bent. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je voortdurend in de problemen raakt of in de knoop raakt met jezelf, dan kan het zijn dat je de methode niet goed toepast of niet helemaal helder hebt waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus die ervaring van onrust of lijden maakt duidelijk of het goed gaat of niet, of dat je op de juiste manier filosofeert of niet. Epictetus vervolgt: zo iemand heeft elk streven uitgebannen en tot een later tijdstip uitgesteld. Wat hij vermijdt, beperkt hij tot datgene wat onder zijn morele keuze valt. Even weer een kleine stop, want dit is een interessante vertaling. Boter en Brouwer die schrijven hier: zo heeft iemand elk streven uitgebannen en tot een later tijdstip uitgesteld. Maar als we kijken naar Old Father, dan lezen we excluded, uitgebannen, or deferred, of uitgesteld. Interessant punt of dat het hier dus echt moet gaan om en, of. De of-vertaling klinkt mij beter in de oren omdat de passage zo iemand heeft elk streven uitgebannen en tot een later tijdstip uitgesteld eigenlijk helemaal niet logisch is. Hoe kan je nou iets uitbannen en tegelijkertijd uitstellen? Je hebt het uitgebannen of niet, of je stelt het uit of je doet het nu. Maar ja, goed, ik kan niet echt vinden wat de redenen zijn waarom dat Boter en Brouwer het op deze manier hebben vertaald. Er zit hier ook een klein risico in, wat we wel vaker hebben gezien in interpretaties van de Stoa, en dat is dat het uitbannen van je streven een soort van askese is, een soort van uitschakeling van je verlangens of van je behoeftes of je begeertes. En dat is ook de reden waarom dat sommige mensen het stoïcisme tot in het extreme toe doortrekken, alsof het een soort van wereldloosheid is, een totale disconnectie met alles om je heen, een onthechting die zo radicaal is dat je geen enkele relatie meer hebt tot wat er om je heen zit. Je ziet het natuurlijk in sommige filosofische en godsdienstige stromingen terugkomen. Mensen die zichzelf kastijden of zichzelf afsluiten, of zoals in de middeleeuwen zichzelf lieten inmetselen. Maar als je een beetje iets van de Stoïcijnen af weet, dan weet je ook dat dit absoluut niet is waar ze voor pleiten. Voor een Stoïcijn vindt het leven in de wereld plaats. Wij zijn in de wereld en we zijn van de wereld. Ook al ergeren we ons aan onszelf of aan andere mensen, is het nog steeds onze natuurlijke roeping, zou je bijna zeggen, om connectie te maken. Een innerlijke connectie met jezelf, een connectie met andere mensen om je heen en een connectie met het grotere geheel, met het universum waar je een deel van uitmaakt. Dus die vertaling van Old Father die komt wat logischer op me over. Sommige streven kan je uitbannen, bijvoorbeeld naar externe zaken die een slecht effect op jou hebben. Alcohol, seks, status, geld. Allemaal zaken die niet van zichzelf slecht zijn, maar mensen wel op een slechte manier kunnen gebruiken. Of je stelt je streven uit. En dit zet ons op het spoor van het eerste point of interest die ik noemde. En dat is dat streven en vermijden de basis is van Stoïcijnse vordering. We hebben natuurlijk 4 kardinale deugden. Maar, en hierin volgen ze, denk ik, Plato, de zelfbeheersing, de discipline. Streven en vermijden hangen daar altijd mee samen, volgens de klassieke Stoa. Die zijn de absolute basis om de rest goed mogelijk te maken. Als je jezelf onder controle hebt, als je jezelf beheerst, dan wordt het makkelijker om moedig, rechtvaardig en wijs te reageren op wat er in je omgeving gebeurt. Stel je daarentegen vast dat je eerst wijs wil worden, dan is dat heel moeilijk op het moment dat je jezelf nog niet onder controle hebt. En vandaar dat zij ook zeggen, en we zullen dat in een van de latere colleges ook terugzien komen, eerst streven en vermijden onder controle houden. Streven naar een goed innerlijk en niet naar een goed uiterlijk. En het vermijden van slechte innerlijke eigenschappen in plaats van zaken buiten ons die ons slecht overkomen. En dit is wat Epictetus bedoelt als hij zegt datgene wat binnen de morele keuze valt. Ik vind het een hele goede vertaling van Boter en Brouwer voor pro haeresis, wat soms ook al wordt vertaald als beredeneerde keuze, of bedachtzame keuze, of Old Father, die noemt het freedom of choice. De morele keuze, die heeft dat allemaal in zich. Er is een verschil tussen kiezen tussen boerenkool of andijviestampot, daar zit geen morele dimensie aan, en het kiezen tussen een goede of een slechte handeling. Dat is wel een morele keuze. En alleen datgene, dat ligt binnen ons bereik. Epictetus zegt, immers, als hij probeert te vermijden wat buiten zijn morele keuze valt, dan weet hij zeker dat hem iets zal overkomen wat hij wil vermijden en dat hem dit ongelukkig zal maken. Simpel voorbeeld, ziek zijn, de dood, iemand die je niet aardig vindt, iemand die jouw liefde niet beantwoordt, dit zijn allemaal dingen die buiten ons liggen en dus niet onder onze morele keuze vallen. Dit zijn de zaken die bij het leven komen en die kun je niet vermijden, probeer je dat toch, dan ga je daar klappen van krijgen. Je schrijft dus je eigen recept voor ongeluk, zegt Epictetus. Maar, hij vervolgt, als het nu de deugd is die belooft je gelukkig te maken en je zo'n sereniteit, zo'n gevoel van welbevinden belooft te zorgen, dan zorgt de vooruitgang die je daarin boekt er ook voor dat je zulke geestestoestanden steeds meer benadert. Dus we gaan proberen onze innerlijke goedheid, onze deugd verder te ontwikkelen. Daar streven we naar. En daar komen ook weer die ervaringen waar Seneca het over heeft, bij kijken. Door sereniteit, welbevinden, dat zijn de ervaringen van die geestestoestanden waarin je bevestigd wordt in je vordering, in je ontwikkeling. Je weet dat je op de goede weg bent. Want, zegt Epictetus, waar de vervolmaking van iets toe leidt, dat is altijd het doel dat je steeds meer benadert als je vorderingen maakt. Het is hier nog wel belangrijk op te merken dat die sereniteit, waarschijnlijk de vertaling van apatheia, apathisch, niet het doel is waar de Stoïcijnen naar gaan. Hè? Apatheia is het onaangedaan of onverschillig zijn op een emotioneel vlak, is een soort van tussenstation naar eupatheia, naar goede, weldadige gevoelens waar je naartoe gaat. Dat is ook die blijdschap en dat welbevinden waar Epictetus het hier over heeft. Eupatheia, goede emoties, goede gevoelens, die horen bij het gedrag van een wijze. Zie je het weer terug in Seneca, dankbaarheid en fierheid, dat zijn er uitingen van, dat je wijs in het leven staat. Maar ook gewoon dat je je goed voelt. Een mix van tevredenheid, geluk, het gevoel dat het leven stroomt en dat jij daar gewoon in mee kan. Maar voordat we op dat station komen, moeten we eerst apatheia zien te bereiken en dat is dus het uitbannen of het minimaliseren van slechte emoties die ons in de weg zitten, zoals woede, wreedheid, haat, jaloezie. En hebzucht. Nou, dit gesteld hebbende, vervolgt Epictetus, hoe komt het dan dat, terwijl we het erover eens zijn dat deugd bij uitstek dat vermogen heeft, het toch andere dingen zijn waarin we vooruitgang nastreven en daarmee te koop lopen? Wat is het gevolg van deugd? Sereniteit. Wie maakt er dan vorderingen? Iemand die een stel tractaten van Chrysippus heeft gelezen? Maar deugd bestaat toch niet uit kennis van Chrysippus' werk? Okay, hij spreekt hier voornamelijk ook nu de studenten terug in zijn Stoïcijnse school, die als opdracht hebben om een goed innerlijk te ontwikkelen, maar hij ziet dat ze voornamelijk bezig zijn met een beetje stoer te doen over welke moeilijke filosofische teksten ze allemaal kunnen lezen, waaronder die van het derde schoolhoofd van de Stoa, Chrysippus. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de Stoa? Word dan lid van de Patreon-pagina. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.